Laat ons die woord van onze God lees en ons gaan naar 2 Thessalonicense 1 en 2. Twee Thessalonicense 1 en dan van hoofdstuk 2 lees ons vers 9 tot 17. Hoofdstuk 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense en God onze Vader en die Heer Jezus Christus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en die Heer Jezus Christus. Ons moet God altijd oor jullie dank, broeders, soos dit billik is, omdat jullie geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elk een van jullie allemaal groter wordt, zodat onszelf in die gemeentes van God oor jullie roem, van wie jullie volharding en geloof onder al jullie vervolgingen en die verdrukkingen wat jullie verduur. Het is het teken van die rechtvaardige oordeel van God, dat jullie die koninkrijk van God waardig geacht mag worden, waarvoor jullie ook lei. Aangezien het recht is bij God om aan die wat jullie verdruk, verdrukking te vergelden, en aan jullie wat verdruk wordt, verlichting te geven, samen met ons, in die openbaring van de Heer Jezus, uit die hemel met zijn machtige engelen, in vuur en vlam, wanneer hij wraak uitoefent op die wat God niet kent, en op die wat aan die evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam is nu. Hulle zal als een straf ondergaan een eeuwige verderf, weg van die aangezicht van de Heer en van die heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer hij komt om verheerlijk te worden in zijn heiliges en bewonderd te worden in allemaal wat gloeien in daar die dag. Want ons getuigenis het bij jullie geloof gevind. Daarom bidt ons ook altijd voor jullie dat onze God jullie die roeping waardig mag acht en dat hij alle welgevallen aan wat goed is en alle werk van die geloof met kracht volkomen mag maken, zodat die naam van onze Heer Jezus Christus in jullie verheerlijk kan worden en jullie een hom. Overeenkomstig die genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Dan hoofdstuk 2, ons lees vanaf vers 9. Dit gaat dan door die man van die verderf. Hij, wie zijn komst is volgens die werking van die Satan met allerhande krachtige daden en tekens en wonders van die luien en met allerhande verleiding van ongerechtigheid en die wat verloren gaan omdat hun liefde omdat hulle die liefde tot die waarheid niet aangeneem het om gered te worden. En daarom zal God hulle die kracht van die dwaling sturen om die liegen te gloeien, zodat allemaal geoordeeld kan worden wat die waarheid niet gegloeid niet, maar behaar gehad heeft in die ongerechtigheid. En dan vers 13. Maar ons moet God altijd oor jullie dank, broeders, wat door de Heer bemind wordt, dat God jullie van die begin af verkiest tot zaligheid en heiligmaking van die geest en geloof in die waarheid, waartoe hij jullie geroepen heeft door ons evangelie om die heerlijkheid van ons Heer Jezus Christus te verkrijgen. Zo dan, broeders, staan vast en hou jullie aan die voorschriften wat jullie geleerd is, of door een woord of door een brief van ons. En mag ons Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, wat ons lief gehad heeft, en een eeuwige troost en goede hoop in genade gegeerd, jullie harten vertroost en jullie versterk in alle goede woorden en werken. U hebt al achtergekomen dat die focus voor die preek in vers 13 tot 17 is. Laat ons dit nogmaals lezen, net om ons aandacht daarop te richten. Nadat Paulus dus van die ongerechtigheid, die ongerechtigheid persoon gepraat heeft, zei hij met de contrast, maar, vers 13, maar ons moet God altijd oor jullie dank, broeders, wat door de Heer bemind wordt, dat God jullie van die begin af verkies heeft tot zaligheid, in heiligmaking van die geest en geloof in die waarheid. Waartoe hij jullie geroepen heeft door ons evangelie, om die heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Zo dan, broeders, staan vast en hou jullie aan die voorschriften wat jullie geleerd is, of door een woord of door een brief van ons. En mag ons Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, wat ons lief gehad heeft en een eeuwige troost en goede hoop en genade gegeerd, jullie harten vertroost en jullie versterk in alle goede woorden en werken. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus. Raak je nostalgisch aan het einde van het jaar? Of hou je niet van terugkijken? Kijk je liever voor en toe? Of is die laatste dag van het jaar maar net zoals enige andere dag? Dus maandag vandaag, morgen is het dinsdag. Het is zinvol, denk ik, om stil te staan bij veranderingen en mijlpalen. Ons is mensen met het besef van tijd en eeuwigheid. En ons leven het doel. Dit is dus nodig om na te denken of ons steeds op koers is in ons leven. Moet dus niet die momenten wat de Heer voor jou geeft om jou daaraan te herinneren, ignoreren. Jouw verjaarsdag, een ziekte, een padongeluk, wat je oorleeft. Of een oudjaarsdag. Dus herinneringen aan die tijd wat verstrijkt. Aan onze sterfelijkheid. En aan die genade van God dat ons mag leven. Laat ons dankbaar daarvoor wees en dit gebruik. Wat oorheerst bij jou als je terugkijkt op 2018? Was daar waar je vreugdes? Was daar wat je moeite is, wat je herinnert, wat elk jaar oorheerst het en in een schaduw geplaatst het. Wanneer narigheid en teleurstelling oorheerst, dan kan je daartoe neigen om die goede dingen te vergeten. En je kan daar ook eerder maar voor en toe kijken en zeggen, ik hoop dit gaan volgend jaar beter. Maar dan kan ik heel eenvoudig ook die goede dingen wat hier jaar gebeurd het, oor die hoofd zien. Moeilijkheid, tegenstand kan een mens verwachten. Ik ken tenminste drie redenen daarvoor. Ons leven in een werkelijkheid wat aangetast is door die zonde. God heeft die schepping aan die vruchteloosheid onderwerp. En Jezus heeft die wat om navolg gewaarschuwd dat hulle tegenstand kan verwachten wanneer hulle ernstig daardoor is om in zijn koninkrijk te leven. En zijn wil te volgen. Maar ook wanneer dit die geval is, behoort ons niet daarin vast te kijken. Christus geeft voor ons hoop. God wil dat je in die licht van zijn genade leven. En op een dankbare en dienstvaardige manier naar jouw leven kijken. Paulus herinnert ons daaraan in die zin wat hij hier over ons uitspreekt. Ons gaan in hier de dienst en ons gaan hier de jaar met hier die zin afsluiten. En mag jullie in al die goeie wat jullie in woord en daad doen, bemoedigen en gesterkt worden door ons Heer Jezus Christus en God ons Vader. Dus die 83 vertaling. God het aan ons zijn liefde bewijzen en aan ons door zijn genade een blijvende troost en goede hoop gegeven. Of in die oude vertaling. En mag ons Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, wat ons lief gehad heeft in een eeuwige troost en goede hoop en genade gegeven, jullie harten vertroost en versterk in alle goede woorden en werken. Wat een prachtige zin ontvang ons van die Heer. Laten we samen daarbij stilstaan. God zal jou vertroost en versterk in Christus Jezus. Dit is die thema. En die eerste wat ons zien, wie is dankbaar in Christus Jezus? Van wie is Christus? Broers en zusters, zoals altijd mag en moet ons beginnen met wat God voor ons al klaar gedoen heeft. Die brieven in het Nieuw Testament is voortdurend bezig om gelovigen te herinneren aan wat Christus gedoen heeft en wat dit betekent. Dit is die fondatie voor ons leven, voor ons hoop, voor ons enige ding wat ons doen. En wat ons ook maar daarmee doen, is een bouwproces wat op daar die fondatie moet gebeuren. Ons kan nooit bij ons eigen inzichten en krachten beginnen. En ons moet ook niet met ons eigen plannen en wensen beginnen. Dan zou ons God soos ons kruiwaar beginnen gebruiken. Paulus begint met dankbaarheid voor wat Christus voor ons gedoen heeft. En wanneer hij naar die gemeentes kijkt wat ontstaan het, is hij dankbaar. En dit is een belangrijke beginhouding. Aan het begin van het jaar en ook als je een jaar afsluit. Wanneer je ons tegenslag ervaart, en ik zie dit ook in die zendingwerk, dan begin je dikwijls focus op wat je wil zien veranderen. Wat niet daar is niet, wat nog niet goed gaat niet. En je kan woeste plannen beginnen maken. Oh, ons moet zo en zo maken. En dan raakt die dankbaarheid voor wat God gedoen heeft en wat er eerst daar is, gauw op die achtergrond. Ons moet steeds weer daaraan herinnerd worden. Begin met die werk van Christus. Wees dankbaar voor die werk van zijn geest. Paulus spoort ons zo aan tot dankbaarheid. Met die woorden wat hij hier schrijft in vers 13. Waarmee hij begint. God heeft ons lief. Hij heeft ons van die begin af verkies tot redding. Indien jij een gelovige is, dan heeft die geest van God jou daar die geloof gegeven. Zo is jij gered. En jouw redding bestaat niet net in geloof, vergeving niet, maar ook in die heiligmakende werk van die Heilige Geest. Zo wordt zijn genade zichtbaar in jouw leven. Dat brengt verandering. Zichtbare veranderingen. Gelovigers, groei in Christus en wordt meer en meer heilig gemaakt. Die Geest laat jou gelijkvormig worden aan Christus. Nou, laat ons hiermee beginnen, ook vanavond. Wanneer je weer bij die huis is, vanavond. Nou, voordat die avond nou voorbij is, met lekker kos en allerhande activiteiten, maak zeker dat je ook samen zit. En met elkaar deelt wat die Heere hier de jaar voor jou, in jouw leven en door jou verander gedoen het. Wees dankbaar. Merk op hoe die Heer jouw leven gespaard heeft. En voor jouw kost, kleren, onderdak, werk en nog zoveel meer gegeerd. En moet niet vergeet van die genade van God wat daarachter leert. Die belangrijkste is dat jij gered is van die zonde en die verlorenheid. En dat Christus jou uit die duisternis uitgetrekkerd en jou deel gemaakt van zijn koninkrijk. En ook wanneer jij van die zichtbare dingen kort, kos, inkomsten, gezondheid, of wanneer jij geliefdes verloren hebt, dan mag je toch steeds dankbaar raak zien dat God zijn genade rondom jou was en jou gedraaid. Jij behoort bij Christus en hij heeft jou gekies tot redding en voor jou zijn geest gegeven. En ons allemaal is op pad naar die heerlijkheid van Christus. Paulus is dankbaar voor dit wat Christus in die gemeente van Thessalonica gedoen heeft. En wanneer je daar die verhaal leest in Handelingen 16, 17, dan zie je eigenlijk dat hij dit zelf niet beplan heeft. Dat was bij hem in beplanning in zijn werk. Zijn mission was om die evangelie naar die heidenen te brengen. En kijk net naar die ontstaan van die kerk in Filippi. Het was nou net voor dat hij in Thessalonica aangekomen is. Hij had bij een gebedsplek een bezigheidsvrouw ontmoet. En zij het, ja, die mensen bij haar huis genooi later. Hij had een waarzeggende slavin op straat raak gelopen. En een onreine geest uit haar uitgedrijf. Toen gooi mensen hun in die tronk. En die tronkbewaarder komt toen tot bekering. Toen die tronk in elkaar gevallen door de aardbeving. En die gevangenis niet ontsnapt het niet. Zomaar drie lidmaten, neem ik zo aan, wat het begin van een nieuwe kerk geworden is. God zijn werk. En Paulus is daarvoor dankbaar. En na Filippi heeft hij in Thessalonica beland. En dit is nou die gemeente wat hier die brief ontvangt. Zoals gebruikelijk heeft hij bij die synagoge binnengelopen. En by die Jode begin. Die party van die Jode het oortuig geraak, yes, ons moet vir Jesus glo. Hy is die vervulling vir die Ou Testament. En hulle het by Paulus en Silas aangesluit. En toe was daar ook een groot aantal godvreesende Grieke en een aansienlijke getal vooraanstaande vrouwe. Mense, nie uit die Jodendom nie, maar uit die Heidendom. Hulle het ook bygekom, Handelinge 17 vers 4. En toe het die Jode afgunstig geraak en een oproer veroorzaak. Die gelowiges het toe uit veiligheidsoorwegings vir Paulus en Silas Berea toegestuur. Nou, dit was hulle eerste kennismaking met die stad Thessalonica. Dit was nou nie een suksesstory nie. En Paulus het dalk gehoop dat dinge meer positief begin het. Maar dit was Godse plan. Dit was sy werk. Die gelowiges in Thessalonica het onder verdrukking die woord van God aanvaar en een gemeente geword. En daarom dank Paulus vir die gelowiges. Dit was Godse leiding dat hy by hierdie gelowiges uitgekom het. En dit was Godse werk dat hulle tot geloof gekom het. Paulus kon dit nie bestuur nie. En omdat dit Godse werk is, behoort ons hom te dank. Die eer kom alleen aan God toe. En dit is die enigste passende reaksie. Om God te dank wanneer mense tot bekering kom. En wanneer ons besef dat ons gered is deur geloof in Christus. En daarom sê Paulus, ons behoort, ons moet om dank. Nou wanneer daar die dank in jou hart oorheers, sal daar vreugde in jou lewe wees. Die vreugde borrel oor vanuit jou hart en sal jou woorde, jou houding, jou benadering van mense mooi maak en laat blink. Mense sê dikwels, hou die blinkkant bo. Dan moet jy maar die ander kant, die dofkant, maar onderhou, neem ek aan. Maar dit is nie alsof jy die dofkant maar moet wegsteek of ignoreer nie. Jy mag dit maar raak sien en bekyk. Maar jy kan daarna kyk in die lig van wie Christus vir jou is. Dan raak die dofkant minder dof, omdat die lig van sy genade en krag daarop val. Hierdie dankbaarheid en vreugde sal jou ook help om die moeites in jou lewe, jou pijn, teleurstelling, in een ander licht te sien. Jy kan dit beter hanteer. Jy dra dit in geloof, omdat jy weet wat Christus vir jou gedoen het. En daarom het jy ook hoop vir die toekomst, ook wanneer hierdie jaar vir jou moeilik was. Het bring ons by die tweede deel, staan vas in Christus. Paulus sê in vers 15, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur een woord, of deur een brief van ons. Terwyl Paulus God dank vir die gelowiges, spoor hy julle aan om op die spoor van die geloof te bly, om vast te hou wat hy vir hulle verkondig en daarna geleer het. Sy preke en sy onderrig kom regstreeks van Christus af. Christus het dit vir hom geopenbaar. Die evangelie van genade, dat dit net is door die werk van Christus dat ons gered is, en net door geloof in hom. En Paulus praat hier dus nie van allerhande menselike tradities waarvoor ons lief kan wees nie. Die gewoontes waarmee jy by die huis groot geword het, is nie dieselfde as die Bybelse traditie van die leer oor Christus nie. En jy mag dit ook nie dieselfde gewig gee nie. En jy moet ook nie klakkeloos tradities van jou pa en voorouers en ma oorneem nie. Ons roeping is om vast te hou aan dit wat ons oor Christus geleer het. En wanneer jy nie self lees en denk nie, maar net tradities en standpunten oorneem, dan word het nie 'n lewende geloof nie. Dan is het eerder een blikkies geloof. Laat ons alles toets wat ons hoor. En met die gebruik daarvoor, en gebruik daarvoor die oorgeleverde leer van die apostelen oor Christus. Maak seker, jy ken die skrifte en vorm so jou eie standpunte. Staan vas in die onderrig oor Christus, sodat jy Christus self ken. Dan is jou geloof ook nie beperkt tot standpunte oor sekere issues nie, maar dan het jy 'n lewende verhouding met Christus en ken jy die waarheid. En daarby moet elke Christen ook bid vir fyngevoeligheid, om dit wat jy geleer het oor God ook met wysheid en sagmoedigheid en liefde toe te pas. Staan vas. Nou, dit gaan nie net oor die inhoud nie. Wanneer jy vasstaan in die evangelie van die genade, kry jy ook krag om vol te hou. Het jy hierdie jaar verdriet ervaar? Herinner die jaareinde jou aan jou geliefde man of vrou of 'n goeie vriend of vriendin of 'n kind wat jy verloor het? Hierdie jaareinde is 'n tyd waarin jy so 'n verlies baie sterker kan ervaar. En ander mense kan nie 100% verstaan wat jy voel nie. Nou, Christus staan nou voor jou in die gewaad van die woord en moedig jou aan, staan vas. Ek het jou gered. Jou lewe is veilig in my hande. Jou redding is veilig. Dit is gewaarborg deur my sterwe en opstanding. Jou groei en heiliging, ek sal dit doen. Jou vreugde, verwag dit van my, nie van omstandighede of van mense nie. Dit hoef nie op te droog wanneer jy in moeilikheid en pyn gedompel word nie. Ek het jou gered. Jy is myne. Het jy reeds raak gesien hoe dikwels ons menselike worde leeg en kragteloos kan wees? Mense probeer mekaar bemoedig. Ja, die tyd heel alle wonde. Of byt vas, of na reën kom daar weer sonneskyn. Nou, dis nie van nie dat ons daar die woorde soos leeg geskenkbokse voel nie. Jy maak hulle oop, jy verwag iets, maar dat is net lug en goeie bedoelings. En wat kort dan? Christus. Paulus wys ons op Christus. Vers 16 en 17 kan een gebed wees, maar dit is ook een seën. God sal jou vertroos en krag gee. Die geskenkboks van die geloof is nooit leeg nie. God sal dit doen. Wanneer jy teleurgestel is in mense, wanneer jy door mense aangeval word, of beskadig of seer gemaak is, moet dan nie aanhou om na mense te kyk nie. Kyk op en rig jou aandag op Christus. God het jou gered en sy liefde gewys in Christus, sy seun. Die vernietiging wat deur die sonde veroorsaak is, word hierom gekeer. Skuld, vervreemding van God, liefdeloosheid, pyn, korrupsie in die samelewing, verlies, sinneloosheid. Die versoening wat Christus deur sy dood gee, maak dat die sonde jou nooit meer van God kan skei nie. En dat die gevolge van die sonde nie volledig kan deurwerk en alles stukkend kan maak nie. Jou verhouding met God is herstel. Jy mag weer in vrede met hom lewe, nie in vervreemding, vyandskap en sinneloosheid nie. Die dreigende oordeel is afgewend vir gelowiges. En hy het beloof, ek maak alle dinge nuut. Hy het vir ons 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee, vers 16. 'n Ewige troos, goeie hoop en genade. Mense kan nie sonder hoop lewe nie. Gevangenes in die konsentrasiekamp Auschwitz of Dachau wat hoop gehad het, het lange gelewe en het bly lewe. Maar die gevangenis wat hoop verloor het, en touw opgegooi het gesterwe. Sonder hoop verloor jy die wil om te lewe. Maar hoop moet wel op 'n soliede basis staan. Hoop wat op 'n droom of wat op 'n waandenkbeeld gebou is, is leeg. Dit help nie. Maar Christelike hoop is waar, is seker en is ewig. Omdat dit op God se beloftes gebaseer is en op Christus se volbrachte werk. En nou God troos jou met wat Christus vir jou, vir ons allemaal gedoen het. Dit gaan nie net oor die verlede nie, vergeving, maar dit bepaal ook jou toekoms. Daarom het jy hoop. Jou toekoms is seker in Christus. Sy koninkryk is aan die kom. Vers 14, hy het ons geroep deur die evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Kom ons herinner mekaar vandag weer daaraan. Hou moed. Die koninkryk van ons koning Christus kom verseker. Elke gelowige sal die heerlikheid ontvang wat Jesus in die hemel verdien het en tans geniet. God vertroos jou met daardie sekerheid. Die heerlikheid wat wag, oortref die gelukkigste momente wat jy ook ooit beleef het op hierdie aarde. En dit maak die lyding wat jy vir Christus ondergaan, die moeite werd. En daarom kan jy aangaan met nuwe krag, vol verwagting, kan jy 'n nuwe jaar tegemoet gaan. Nou in hierdie hoop spoor ons ook aan om te bid. As daar dinge is wat jy graag wil sien gebeur in die volgende jaar, dinge wat jy graag wil ontvang of wil meemaak, 'n troue, 'n geboorte, 'n graad, vreugde in jou werk, kinders grootmaak, moenie in die eerste plek kyk na wat jy daarvoor moet doen om dit te kry of te beleef nie. Bring dit by Christus in die gebed. Dinge waaroor jy bekommerd is, wat jou laat besef jy is nie in beheer nie. Dinge wat jou laat magteloos voel, bijvoorbeeld jou gezondheid, bring dit by God. Aanvaar hierdie seën wat God vir jou gee in geloof. Mag ons Here Jesus Christus self en onze God en Vader, wat ons lief gehad het, en een eeuwige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. En bid dan, want die God van vertroosting het vir jou hierdie belofte gegee. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Filippense 4 vers 6 en 7. Laat jy jou hart vertroos, en het jy hoop ontvang, dit word sigbaar in jou gebed. En dan nog iets, die derde punt. Word dienstbaar aan Christus. Bij die begin van een nieuw jaar, behoort ons niet net in ons denken met hierdie dingen bezig te wees. Dit is wel waar het begin. Jou gedagtes word hernu door die herinnering aan wat Christus vir jou gedoen het. En dit vertroos, dit bemoedig, dit gee krag aan jou hart, dit gee richting aan jou denken. En dit word sigbaar in dankbaarheid, vreugde, gebed. Maar dit het nog een effect. Dit word sigbaar in wat ons daadwerkelijk doen in die volgende jaar. Daar is keuzes wat ons allemaal behoort te maken en ook gaan maken. Waaraan ga jy jou energie, jou tyd, jou geld, jou aandag en liefde gee? Nou, er is van ons wat bij je plannen maakt en daarvoor gaan om dit werkelijkheid te maken. Dan vraag je jezelf, is dit dingen wat die moeite waard is? Niet net voor mijzelf, niet, maar voor die koninkrijk van God. Heb ik in mijn plannen ook andere mensen in gedachten? Hulle behoeftes, hulle geluk, hulle redding? Hier heeft voor jou allerhande gaves gegeven. Vaardigheden, maar ook bates, zoals geld, huis, motor enzovoort. Hoe ga je dit gebruiken? Heb jij Godse eer daarmee op die oog? God zie in ons met hier die woorden. Ik zal jullie versterken in al die goede woorden en werken. Aanvaar daar die zin in geloof. En gebruik dit om hem te dienen. Of dan heb je geen plannen. Dan heb je dit uitgesteld om plannen te maken. Ja, dit moet nog. Of je vindt het niet nodig nu. Of je is zo platgeslaan door tegenslag dat je niet lust is om ook maar iets aan te pakken. Nou, dan is hier die zin ook voor jou. Mag die Heere jou vertroost. God zal jou versterken in alle goede woorden en werken. Moet niet touw opgooien. Nie. Moet niet jouw kop laten hangen en passief worden. Nie. Daar is de toekomst. Jij het hoop. Die koninkrijk van God is een levende werkelijkheid voor jou. Door jouw verhouding met Christus. Kijk dan om. Grijp moed. Dan kan je schouder aan die wiel zetten en nieuwe dingen aanpakken. Kijk waar de Heer jou roept om te dienen. Wees bereid om te dienen. Dit is die zin van God. Dat hij jou zal versterken voor elke goede woord en werk. En ons mag dit dus niet in eigen kracht doen. Dit is een zin van God. Hij zal dit doen. Geloof leidt niet tot activisme. Niet. Ons zal dit wel gauw riel. Ja, die vertroosting en versterking door God veroorzaakt nederige dienstbaarheid. Je mag in jouw dagelijkse leven dienstbaar wees aan Christus, die koning van de heelal. Amen.